Hey, voor degenen die dat willen, in deze serie van 3 of 4 studies over de dagen van Noach, die kunnen met mij opslaan. Bekend hoofdstuk, Matteüs 24. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar wel een aantal versen. En dat is een van de bekendste gedeelten, denk ik wel, vooral in onze tijd. Ik zei het al, de studies heten De Dagen van Noach, maar de titel van deze studie is Kenmerkend voor de Eindtijd. Kenmerkend voor de Eindtijd. En we gaan lezen dan vanaf vers 35 tot en met 44. En Jezus heeft een hele lange reden, naar aanleiding van 3 vragen van zijn discipelen. En wij vallen midden in zijn reden. We vallen hem niet in de reden, maar we vallen wel in zijn reden, hè? Moet Jezus nooit in de reden vallen. En we lezen dan vanaf vers 35. Daar schrijft Matteüs over de prediking van Jezus. Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Maar van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen der hemelen niet. Ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam, en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er 2 in het veld zijn. 1 zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. 2 vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. 1 zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer van het huis geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom weest ook u bereid, want op een uur dat u het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Nou, voor we met de feitelijke tekst beginnen, voordat we dus met deze tekst gaan uitleggen, wil ik even 2 dingen heel duidelijk stellen. Er is een wijdverspreid misverstand, en dat zie je telkens weer terugkeren ten aanzien van de opname van de gemeente. En dat is dat mensen oordeel en vervolging niet uit elkaar kunnen halen. En er is toch een groot verschil tussen oordeel en vervolging. Een hele hoop mensen hebben schamper gezegd, ja dat is lekker, die christenen in het Westen, hè, dan wordt het moeilijk en dan worden ze snel opgenomen door de Heer. Maar daar gaat het niet om. Ja, wij weten dat we vervolgd zullen worden, wij weten dat. Jezus heeft er duidelijk over gesproken. Wereldwijd worden mensen veroordeeld. Ik kreeg net weer een berichtje van iemand over een gemeente in China. Er is weer een enorme vervolging aan de gang in China. Kruisen worden van gebouwen afgehaald. Meubelen worden op straat gezet. Dus die vervolging, ja, die is er. We kunnen in de gevangenis terechtkomen. We kunnen het leven erbij laten. Er is vervolging. Maar, er is een groot verschil tussen vervolging en oordeel. Veroordeling. Er is een groot verschil. En dan doel ik op openbaringen, daar worden die schalen, hè, dat is beeldspraak, die schalen worden leeggekeerd door de engelen. Het zijn niet letterlijke schalen, we begrijpen dat wel. Hè. Dus de oordelen volgen, maar dat geldt niet voor de christenen. Vervolging wel, dat is ons deel, wereldwijd, kijk maar naar Open Doors. Maar veroordeling is wat anders en openbaring gaat over de oordelen van God. Maar die gelden niet voor de gelovigen. Het is toch absurd als je in Amerika veroordeeld wordt En uiteindelijk krijg je vrijspraak. En je bent helemaal vrijgesproken en ze vragen of je toch maar even op de elektrische stoel wil zitten. Dat klopt toch iets niet? En wat leert de Bijbel? Laten we het samen lezen. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoor je dat? Er is geen veroordeling. Die is er niet meer. Dat is geweldig en dat is genade. Er is wel vervolging. En hopelijk krijgen wij daar niet in die mate mee te maken als een groot deel van onze broers en zusters wereldwijd. En alleen zo kunnen we ook de versen 40 en 41 begrijpen. Laten we die ook even samen lezen. Want dan lezen we dit. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Hoort u dat? Verstaan we dit? Iemand wordt aangenomen. Iemand blijft achter. Iemand wordt aangenomen. Iemand blijft achter. Nu is er een Bijbelleraar die ik heel hoog acht en uitnemender dan mezelf. Ik ga zijn naam niet noemen, maar die houdt niet zo van de opname. Die verwart in mijn optiek de wederkomst van Jezus vlak voor het duizendjarig rijk, de fysieke wederkomst op aarde, met de opname. En daarom heeft hij het volgende bedacht voor dit vers. Hij zegt, ja, de gelovigen worden wel opgenomen, maar dat is alleen maar in de lucht. En dan gaan ze met Jezus op de wolken naar Jeruzalem, net als Barend de Beer. Die zat ook altijd op een wolk. En dan dalen ze in Jeruzalem, dalen ze weer neer. Ik geloof niet dat de Heere dit hier bedoelt. En nogmaals, de man die met deze uitleg komt, is een geweldige Bijbelleraar. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar ook al zijn er geweldige Bijbelleraren, daarom hoeven we het niet altijd met ze eens te zijn. Amen? Amen. En dit lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, want als we bijvoorbeeld kijken in 1 Thessalonicense 4, waar ook over de opname gesproken wordt, dan gaan de ontslapenen gaan ook nog eens die mensen voor. Dus er is inderdaad, Jeruzalem is echt te klein om die mensen te ontvangen. Hè? Dus dit moeten we goed begrijpen, want waarom zou Jezus waarschuwen? Waak dan, wees op je hoede, als je alleen maar even samen met de Heer op de wolken, dat je dat tripje op de wolken mist, waarschuwt Jezus ons daarvoor? Nee, natuurlijk niet. En begint dan het duizendjarig rijk? Nee, natuurlijk niet. Want dan zullen we meeregeren, toch? Er zit iets heel dramatisch in het waak dan. Eén zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Jezus zegt toch, ik ga heen om uw plaats te bereiden, en als ik heen gegaan ben en ik heb uw plaats bereid, zal ik weder tot u komen. Hij komt dus weer. Hij neemt ons. Dus er is een opname. Dat betekent niet dat wij de dans ontspringen van vervolging, maar wel van oordeel. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Goed, we gaan naar de tekst. Jezus zegt heel duidelijk, we weten niet de dag. We weten die dag niet. Nog het uur, we weten het niet. Maar we weten wel wat kenmerkend is voor de dagen die eraan vooraf gaan. Jezus heeft ons kenmerken gegeven. Hij heeft gezegd, hier moet je op letten. Als dit soort dingen gaan gebeuren en geschieden, moet je extra scherp zijn. Want dan weet je dat de tijd nabij is. En ik heb 3 noties uit onze tekst gehaald. En die gaan we even noemen. En die hebben te maken met de eindtijd. Woorden waarvan ik denk, die zijn treffend voor de tijd vlak voor de wederkomst, voor de opname. Het eerste woord is onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Het tweede woord is onverwacht. En het derde woord is onontkoombaar. Dus het is onvoorstelbaar. Het is onverwacht en het is onontkoombaar. Waarom is het onvoorstelbaar? Nou, heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Mensen kunnen zich geen voorstelling maken van de opname. Zelfs de mensen die Left Behind hebben gezien of die boek hebben gelezen. We kunnen ons niet echt een voorstelling maken van de opname van de gemeente. Heel veel mensen weten er ook helemaal niets van. Dus die kunnen zich al helemaal geen voorstelling maken. Maar het is wat Jezus die 2000 jaar geleden werd weggenomen van de aarde. Die terugkeert om zijn gemeente mee te nemen in een ondeelbaar ogenblik. Daar kun je toch haast geen voorstelling van maken. Het heeft een onvoorstelbaar karakter, de opname. Daarom communiceren een hele hoop mensen onze prediking en getuigenis en evangelisatiemethode als iets weirds, als iets vreemds. Het lijkt wel een beetje op de prediking van Noach, want Noach predikte ook. Maar de mensen namen hem niet bepaald serieus. Ach, Noach, de goedaardige, zachtmoedige dorpsgek. Met zijn kolossale ark op het droge. Hij mocht rustig die ark bouwen hoor, was geen probleem. Was ook goed voor het toerisme in die tijd. Maar ach Noach, wie nam hem serieus? Knoert van een schip. Je moet maar eens kijken wat Johan Huibrechts, geloof ik heet hij, heeft gebouwd. Een knoert van een schip, op het droge, met maar één deur. De brandweer had het afgekeurd. Eén deur. En wat hebben ze gelachen om die man. En wat hebben ze een grappen gemaakt om die boot. En eigenlijk lijkt dat wel een beetje op de kerk van vandaag. Wij zijn ook log in de ogen van veel mensen. We zijn niet langer relevant, we zijn inderdaad als een knoert van een boot op het droge. Een beetje misplaatst. En wij hebben ook maar één deur, we zijn nog bekrompen ook. We hebben maar één deur, Jezus. Jezus zegt, ik ben de deur tot behoudenis. Dat is bekrompen. En toch, Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. En ik wil wat zeggen over die deur trouwens. Jezus zegt, ik ben de deur en hij is ook de weg en de waarheid en het leven. Maar er komt een wereldreligie aan, die gaat komen. En de leider van die wereldreligie zal die ene deur willens en wetens verkwanselen voor de consensus van macht. Willens en wetens veegt die alle schijndeuren met deze ene deur op één hoop. Maar laat je niet van de wijs brengen. Er is maar één deur. En die deuren die worden voorgesteld zijn eigenlijk, je hebt wel eens toneeldecors. Daar zie je prachtige deuren. En dan heb je één echte deur, maar die andere zijn geschilderd. Het lijkt een deur, maar je kan er niet doorheen. En terwijl ik deze aantekeningen doornam, moest ik denken aan een kinderprogramma dat heet Mijn Vader is de Beste. Wie heeft het wel eens gezien? Mijn Vader is de Beste, oké. Okay. En een van die taken die die kinderen hebben op een bepaald moment, dan moeten ze kiezen tussen een aantal deuren. En die zijn zo dat je met een helmpje kan je er doorheen springen. Maar er zijn ook deuren, dat zijn geen echte deuren, dus die gaan niet open. En dan nemen ze zo'n aanloop in die kleine beentjes en dan maken ze boem, dan knallen ze tegen die deur. Nou, dat is die wereldgodsdienst. Heel veel deuren die zogenaamd ook naar God leiden. Maar ze leiden niet naar God. Je loopt je te pletteren op die deuren. Dus onvoorstelbaar, probeer het je maar eens voor te stellen. Dat is de uitdaging van de kerk, om dat toch aannemelijk te maken. Het tweede is onverwacht. Heel belangrijk kenmerk, het is onverwacht. Jezus zegt, want op een uur dat ze het niet bemerkten, ze waren er niet van op de hoogte. Ik heb hier de tekst nog een keer, laten we die lezen. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, wat deden ze? Etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten. Hoor goed wat de implicaties zijn van dit ene zinnetje. Ze bemerkte niets. Nou, elke wedergeboren christen die een beetje op de hoogte is met het woord van God, die weet dat als wij gedrongen en gedwongen worden een merkteken, wat het ook is, of wat het ook zal zijn, aan te nemen op ons hand, voorhoofd, of weet ik veel waar ze het willen plaatsen, die weet dat dan de tijd nabij is. Als wij worden gedrongen iets te accepteren in ons lichaam, waardoor we voor altijd overal getraceerd kunnen worden, gecontroleerd kunnen worden, waarmee ze ons kunnen dwingen, bij wijze van spreken, om God vaarwel te zeggen of ons onder druk te zetten, dan weten we toch dat het een kwestie van tijd is van een paar jaar. Of niet? Dan weet je toch. Als er een charismatische leider op gaat staan, en hij gaat komen, een man die dingen voor elkaar krijgt, dat we denken, hoe is het mogelijk dat die kerel dat voor elkaar krijgt? Hoe is het mogelijk? Hoe kan het? Wauw! Applaus. Dan weten we toch hoe laat het is. Dan weten we toch met wie we te maken hebben. Maar zover komt het niet. Want we eten en we drinken. We trouwen en alles gaat gewoon zijn gang. Daarom zegt Jezus, waak dan. Want als ik zo'n gek ding krijg, hier of daar. Hè, moet je zeggen tegen die man die dat wil aanbrengen, hè, op je voorhoofd, moet je zeggen, hier. Ga naar je baas hier. Ja, of hier. We weten dat het onverwacht is. Met andere woorden, je weet het niet. In ene gebeurt het. Daarom moet je waakzaam zijn. We zien het niet aankomen. Het is niet te berekenen. Daarom is het zo zielig dat er steeds weer mensen zijn die op een berg gaan zitten. Of die zich opsluiten ergens of naar een eiland gaan. Dat is helemaal niet nodig, want we weten niet de dag, niet het uur. Voor kinderen Gods is het geen optie. Je mag best op een berg zitten in de vakantie. En in een dal kijken. Maar niet om weet ik veel dingen te ontkomen. Het is onzin. Jezus zegt ook, hè, zijn komst is als een bliksemflits. Het is onverwachts. Nou, een flits, dat is heel snel. En daarna krijg je dat gedonder. De opname is onverwacht. Twee zullen er in een veld zijn. Eén wordt aangenomen. Twee in een bed. Dus wil niet zeggen dat God kiest, maar om het contrast te communiceren. Je wordt aangenomen of je blijft achter. In een ondeelbaar ogenblik. Jezus zegt nogmaals in Johannes 14 vers 1. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. In het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen. Ik ga jullie plaats bereiden. En als ik dat heb gedaan, kom ik weder. Ik kom dus terug. Wederkomen is terugkomen. Dan zal ik in Jeruzalem gaan regeren. Nee, nog niet. Dan zal ik jullie tot me nemen. En dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. Nou, daar is Trivago niet op berekend op dit. Hè? Die hotelreclame. Dus dit moeten we goed verstaan. Er is een wederkomst, een fysieke wederkomst. En die komt vlak voor de duizendjarig rijk. En er is een opname. En ik kan het niet anders maken. Ik wil mezelf niet in de maling nemen, maar ik kan er niks anders van maken. Oké. Het derde punt. Het is onontkoombaar. En hoe weten wij dat het onontkoombaar is? Ten eerste omdat Jezus het gesproken heeft en hij, net als de Bijbel, steeds weer gelijk krijgt. Kijk, het is geen argument. Ooit waren de billboards en er stond er een tekst van Jezus en toen hadden ze geschreven eronder, dat is waar, want hij heeft het zelf gezegd. En een collega van mij kwam naar me toe, hij zegt, wat een onzin. En hij had wel een punt. Want voor hem maakt het niks uit als Jezus het zelf gezegd heeft, want hij weet niet het gezag van Jezus' woorden. He? Ik kan ook wel zeggen van, laat ik iets hier heel gek zeggen. Emmen wordt dit jaar landskampioen. Hoe weet je dat? Nou, mijn vrouw heeft het gezegd, Marion heeft het gezegd. Flauwekul. He? Het gaat erom wie zegt die woorden. En wij, kinderen Gods, weten toch dat de woorden van Jezus betrouwbaar zijn. En dat de Bijbel iedere keer weer wordt uitgedaagd op het gebied van archeologie, op het gebied van biologie, op het gebied van kosmologie, op het gebied van theologie. En iedere keer weer staat er zo'n grote beschuldiging in kranten, in vakbladen. En daarna, het kan er misschien een paar maanden duren of zelfs jaren, en dan komt er zo'n kleine rectificatie. Maar het blijkt dat de Bijbel toch weer gelijk heeft. Lucas, de geliefde geleenseer, schreef het boek Handelingen en hij schreef het evangelie naar Lucas. En hij kreeg kritiek van archeologen. En hij kreeg kritiek van historici. Die zeiden, hij maakt hier een fout, hij maakt daar een fout. Maar na verloop van jaren kreeg Lucas op alle plaatsen gelijk. Want de archeologie en de vondsten haalden de kritiek in. En nu wordt hij gezien als een van de beste historici in die periode. En dat geldt ook voor de archeologie, maar ik moet niet uitweiden. Waarom is het onontkoombaar? Nou, ik zal me heel voorzichtig uitdrukken. Ik denk dat ik iets weet van het woord van God, van het Oude en Nieuwe Testament. En ik weet voldoende om te weten dat het betrouwbaar is. Talloze keren heeft God voorzeggingen gedaan en ze zijn uitgekomen. En ze zijn uitgekomen. En ze zijn uitgekomen. En ze leken niet waar, maar na eeuwen kwamen ze toch uit. En ze kwamen uit. Is er één reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het woord van God? Die is er niet. Als je kennis hebt van het woord. Als de Heilige Geest je heeft verlicht. Profetieën. Genesis 3 vers 15. Zondeval heeft plaatsgevonden. God spreekt iedereen van de hoofdrolspelers aan. Hij komt bij de slang. Wij weten dat het een gevallen hemelwezen is. En hij zegt tegen deze slang, omdat je dit gedaan hebt, zal ik vijandschap zetten. Hoor goed. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Het zaad van de vrouw. Hey, in een cultuur waar vrouwen niet meededen, wordt er vijandschap gezet tussen het zaad van de draak, van Satan, en het zaad van de vrouw. Wauw. En wat doet dat zaad van de slang? Het zaad van de slang vermorselt de hiel van het zaad van de vrouw. Maar het zaad van de vrouw vermorselt de kop van de slang, van Satan. Goede Vrijdag. Jezus uit de maagd geboren, uit het zaad van de vrouw, vermorselt Satan. Maar zijn hiel werd vermorseld. Dan weet hoe dat gebeurde aan het kruis. Belofte aan Abraham gedaan. God riep Abraham, een Arameer, een nobody. We hadden nooit van Abraham gehoord, nooit. Als hij geen ontmoeting had gehad met de levende God. Maar hij had een ontmoeting met God. En God sprak zijn eeuwige woorden in zijn leven. En wat sprak hij? Dat iedereen Abraham zou kennen. Hij zou een grote naam krijgen. De helft van de wereldbevolking, meer dan de helft, kent de naam van Abraham. Hij zei tegen Abraham, Abraham, in uw nageslacht, in jouw nageslacht, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Is het gebeurd? Ja. Want ik ben een Nederlander en ik ben gezegend in het nageslacht van Abraham. Want het heil is uit de Joden. Schrijf nooit Israël af. Schrijf de Joden nooit af. Wie dat doet, is geestelijk superblind. En valt in zijn eigen zwaard. Het heil is uit de Joden. En Israël heeft een toekomst. Ondanks wij kerk, wij hebben ook een deel. Dus in uw nageslacht zullen alle geslachten gezegend worden. Ik ken Belgen, Duitsers, Engelsen, Fransen, mensen uit Afrika, mensen uit de Oostbloklanden. Ik ken er zoveel. Wereldwijd is de belofte van Abraham tot hen gekomen. De tabernakeldienst, de hele eredienst van Israël. In een notendop zien we, wat zien we? Het probleem. Maar we zien ook de oplossing aangekondigd in de hoge priester en in het lam. Type beelden van Jezus. Het is zo duidelijk voor wie het wil zien. De wet was in de tabernakel, maar de wet moest bedekt worden met bloed. Genade van het lam en de hoge priester. Jezus is ons offerlam en onze hoge priester. Lees de Hebreeënbrief. Rouwklacht over de doorstokene, Psalm 22, lees thuis maar. Het is alsof David aan een kruis hangt. Micha, iemand die voor de tijd was, voordat alles bestond, gaat voortkomen uit Bethlehem en een heerser zal worden in Israël. Zacharia, God wordt verraden voor 30 zilverstukken. Een heerlijke prijs, zegt God, waarop ik hunderzijds ben geschat. Kijk maar hoe God het gaat oplossen. Jesaja 53, kan ik een halve middag over preken. Misschien heeft u een beetje moeite hè, met deze dingen, maar en ook kijkers thuis. De Bijbel is zo betrouwbaar, dit is een fractie wat ik genoemd heb. Ik kan een week lang onderwijs geven, van 9 tot 5. over alle profetieën, over alle argumenten. Maar de tijd ontbreekt. En misschien zegt u, ja, maar ik vind het toch moeilijk om te geloven. Ik zeg u, dan ga ik eens zeggen wat de Filistijnen moeten geloven. Nee, dat mag ik niet zeggen. Wat de naturalist moet geloven. Weet u wat de naturalisten moeten geloven? Eerst was er helemaal niets. Echt niets. Ik ga er niet over uitweiden, want ik heb maar weinig tijd. Toen ontstond er een superatoom. Kleiner dan een doperd. Dat heeft zich uitgezet en zo ontstond het hele universum. De ontelbare sterren, ons melkwegstelsel en de aarde. De elementen, meer dan 100 chemische elementen ontstonden. En die botsten om een of andere gekke reden tegen elkaar. En zo ontstond de eerste cel. Gecompliceerder dan een space shuttle, maar het maakt niet uit. Who cares? En die cel begon zichzelf te dupliceren. Ook weer om een of andere duistere reden. En hier zijn we dan. Want naturalisten, atheïsten hebben ook een geloof. Alleen, ik heb veel meer vertrouwen in het woord van God. En ik heb er ook alle reden toe. Ik durf te zeggen dat ik het kan vergelijken. Het is niet moeilijk om te geloven hoor, als je weet hoe betrouwbaar het woord is. En wat de Bijbel leert. Maar als je ook weet wat het alternatief is. Amen. Amen.